Leviticus 14. Leviticus 14, daarover wil ik graag iets zeggen. Ik begin ergens midden in het verhaal te lezen in vers 36, Leviticus 14 vers 36. Dan zal de priester gebieden het huis te ontruimen voordat de priester komt om de plaag, het gaat daar over de plaag van melaatsheid, te bezien. Opdat niet alles wat in het huis is onrein zij. Daarna zal de priester komen om het huis te bezien en hij zal de plaag bezien. Wanneer dan blijkt dat de plaag op de wanden van het huis zit als groenachtige of roodachtige kuiltjes, die dieper schijnen te zitten dan de wand, dan zal de priester uit het huis gaan naar de ingang van het huis en het huis 7 dagen sluiten. Op de 7e dag zal de priester terugkomen. Wanneer hij het dan beziet en het blijkt dat de plaag zich op de wanden van het huis heeft uitgebreid, dan zal de priester gebieden de stenen waarop de plaag zit eruit te halen en ze buiten de stad op een onreine plaats te werpen. Het huis zal hij van binnen rondom laten afschrappen. En men zal het leem dat men afgeschrapt heeft buiten de stad op een onreine plaats storten. En men zal andere stenen nemen en die in de plaats van de vorige aanbrengen. Men zal ook ander leem nemen en het huis bepleisteren. Maar indien de plaag opnieuw in het huis uitbreekt, nadat men de stenen uitgebroken en het huis afgeschrapt heeft, en nadat het bepleisterd is, en de priester komt en beziet het, en het blijkt dat de plaag zich in het huis heeft uitgebreid, dan is het een kwaadaardige melaatsheid in het huis. Het is onrein. Dan zal men het huis omverhalen, zijn stenen en zijn houtwerk en al het leem van het huis, en men zal het buiten de stad brengen op een onreine plek. En hij die in het huis komt gedurende al de dagen dat men het afgesloten heeft, zal onrein zijn tot de avond. En hij die zich te slapen legt in dat huis, zal zijn kleren wassen. Ook hij die in het huis eet, zal zijn kleren wassen. Maar wanneer de priester komt en het beziet en het blijkt dat de plaag zich niet heeft uitgebreid in het huis, nadat het huis bepleisterd was, dan zal de priester het huis rein verklaren, omdat de plaag genezen is. Dan zal hij, om het huis te ontzondigen, 2 vogels, cederhout, scharlaken en hyssop nemen. Hij zal de ene vogel slachten boven een aarden pot met levend water. Het cederhout, de hyssop, het scharlaken en de levende vogel zal hij nemen en ze dopen in het bloed van de geslachte vogel en het levende water. En 7 maal dat huis besprenkelen. Zo zal hij het huis ontzondigen met het bloed van de vogel, het levende water, de levende vogel, het cederhout, de hyssop en het scharlaken. En de levende vogel zal hij buiten de stad in een open veld laten wegvliegen. Zo zal hij verzoening doen over dat huis en het zal rein zijn. Tot zover. Op het gevaar af dat u nu een beetje de kriebels krijgt en is dit nu wel een geschikt onderwerp voor een zondagavond bij temperaturen die misschien wat hoger zijn dan wij zouden willen, probeer ik het toch. Ik heb natuurlijk best getwijfeld, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen. Is het niet een beetje te hoog gegrepen een dergelijk onderwerp zomaar te lanceren? Is dit niet beter geschikt voor een bijbelstudie? In een bijbelstudiekring. Nou, misschien is het laatste zo. Maar de andere kant van de medaille is dat u hier bent. En dat ik denk dat het nodig is dat dit stuk van onderwijs in ons hart komt. Er is geen enkel stukje te veel in de Bijbel. Ook het Oude Testament is niet zomaar een stuk schrijfwerk waar je vandaag best buiten kunt, omdat het gewoon achterhaald is, omdat we nu het Nieuwe Testament hebben. Het Oude Testament is absoluut noodzakelijk om het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen. Dat heb ik weet niet hoe vaak gezegd, En dat blijf ik zeggen. Daar valt ook dit stukje onder. U weet dat het in het boek Leviticus gaat om het volk van God uit Egypte verlost op weg naar het beloofde land. En onderweg krijgen ze in dit boek Leviticus de instructies hoe je de Heere mag dienen, waarmee je de Heere mag dienen en hoe je je mag gedragen in het land. Want dit soort huizen zijn nooit in de woestijn geweest. Daar hebben ze nooit huizen gehad die je van stenen had gemaakt en die je ja, zou kunnen bepleisteren of waar je stenen zou kunnen uithalen om er weer andere in te zetten. Die zijn in de woestijn niet geweest. Die waren wel in het land. En daarheen waren ze op weg. We moeten dus een paar dingen even voor alle duidelijkheid stellen. En dat is dat het volk van God aan de ene kant onderweg is in de woelige wereld van vandaag, in de woestijnachtige situatie van nu. En vervolgens moet je je realiseren dat er ook dingen zijn die te maken hebben met Gods verblijf te midden van zijn volk. Dat was zowel in de woestijn als ook in het beloofde land het geval. Het is even wat slikken, maar misschien wordt het wel helder. De plaag van de melaatsheid wordt in Leviticus 13 en 14 uitvoerig behandeld. In het Nieuwe Testament kom je regelmatig de melaatse tegen. Onder andere de 10 melaatse mannen van Lucas 17, alle 10 gereinigd. En de ene die terugkomt om de Heere te bedanken, dat is een Samaritaan. Waar zijn de 9, vraagt de Heer Jezus. Zijn ze niet alle 10 gereinigd? Waarom komt die ene Samaritaan alleen maar terug? Anderen zijn gereinigd. Ga heen, vertoon u aan de priester. En dan gingen ze, en dan werd het hele ritueel van Leviticus 13, 14, op zo iemand toegepast. Dat betekende de uitdrukking door de Heer Jezus gebruikt. Vertoon u aan de priester, ga heen, laat je maar zien. En die priester die moet dan naar buiten komen, moet hem gaan bezien en moet constateren dat die plaag hersteld is, dat er niets meer is wat op die plaag duidt. En dan was er een hele procedure, een hele offerprocedure. Melaatsheid in het Oude en Nieuwe Testament is een beeld van de zonde die ons van hoofdschedel tot voedsel toe kan aantasten. En ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat die melaatsheid die in de Bijbel zo omschreven is, een beeld is van de situatie waarin wij ons allemaal bevinden. Van huis uit. Er deugt geen draad. Er is eigenlijk niets goed in ons. Nou, dat is moeilijk te verkopen vandaag, want er zit toch nog wel een klein spoortje goedigheid in mij. Ik doe dan ook nog wel leuke dingen. Nou, de Bijbel zegt, er is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Het deugt van geen centimeter, van geen millimeter met ons. Ik praat je niet in de put. Ik ga je niet een soort depressieve preek voorhouden. Maar ik ga je wel zeggen dat wij van huis uit gezien worden als totaal melaats. En dat is maar één oplossing. Dat is een reiniging. Die reiniging werd doorgevoerd als de melaatsheid compleet was uitgewerkt. En alles wat melaats was, wit geworden was. Als die vurigheid er niet meer was. Weet je wel, die opzwellende dingen er niet meer waren. Als die zweren niet meer zo zichtbaar waren. Als ze helemaal wit waren. Ja, dan was de melaatsheid, de plaag was uitgewerkt. Nou, dat kon je ook vertonen. Niet omdat je geen littekens had. Sommigen hadden geen vingertje meer. Of de ogen waren aangetast. Of er was van alles niet goed gegaan. Maar als de plaag uitgewerkt was, misschien onder de schilvers nog, dan kon je naar de priester gaan en die priester moest het dan gaan bekijken. Ik heb mijzelf wel terdege herkend in dit beeld van de melaatse. Je kunt heel vroom opgevoed zijn of heel actief zijn in de kerkelijke wereld, was ik. Ik ben niet zo vroom opgevoed, denk ik, maar mijn hart is toch uitgegaan naar de dingen van de Heer. Maar ik zocht mijn eigen eer daarin, heel concreet. Ik wilde zelf scoren, ik wilde zelf ook wat bereiken en ik wilde ook wat zijn in de gemeente, in de kerk. Dat wordt langzaam afgebroken, totdat je ontdekt van huis uit deugt het niet. Die oude prut van dato brengt nooit iets goeds voort. Dat oude leven kan alleen maar melaatsheid etaleren, ten diepste. Je kunt het wel verbloemen met een nieuw pak, of met een nieuw kapsel, of met make-up, of met allerlei programma's Make Me Over of Make Me Beautiful. Je kunt het proberen. Je kunt je neus laten veranderen, en je ogen en je lippen en weet ik veel wat nog meer. Maar ten diepste verandert er geen millimeter, niks. Dat kan alleen door wedergeboorte. Maar wat gebeurde ook weer met die Naaman, melaats, 2 Koningen 5, dopen in de Jordaan, en zijn vlees werd als van een kleine jongen. Het is alsof de Bijbel daar uitstalt. Kijk eens, daar zie je het, hè? Dat is het proces. Dan moet je weer opnieuw geboren zijn. Dan moet je nieuw leven hebben, leven uit God. En ik hoop dat allen hier leven uit God hebben en dat ze met hun prut, met hun verkeerdheid, met hun melaatsheid tot God gegaan zijn. Dit aan de Heere God hebben beleden en hebben gezegd, Heere God, hier ben ik, ik heb niks. Ja, ik kan wat fabrieken, ik kan wat bedekken, ik kan even als Adam en Eva schorten maken, ik kan me erachter verschuilen, ik kan op alle mogelijke manieren wegkruipen achter iets van mezelf en achter mijn activiteit. Maar er is maar één oplossing. Heer, hier ben ik. Zoals die melaatsen liepen, onrein, onrein, op afstand bleven ze staan. En de Heer Jezus raakte ze aan. U kunt ook nog zeggen, dat mocht helemaal niet. Want als een reine een onreine aanraakte, was die reine ook onrein geworden op dat moment. De Heer Jezus heeft ze aangeraakt. Ik wil, word gereinigd. De Heer Jezus wil zo graag dat in jouw leven een complete verandering tot stand komt. Een complete metamorfose. Wedergeboorte. En dat kan alleen als je gelooft dat de Heer Jezus dat wil doen in jouw leven. Dat Hij in jouw leven zo'n werk wil doen dat je gereinigd bent. Dat je niet meer als een melaatse, als een onreine door deze wereld gaat, maar als een gereinigde. Ik hoop dat iedereen dat heeft. En als dat niet zo is, na afloop. Koffie is er, heb ik begrepen. Is er altijd, dus het zal nu ook al zo zijn. Maar ook mogelijkheid tot gesprek. Kom je? Als je nog onrein bent, als je niet weet dat je melaatsheid, dat je verkeerde, zondige toestand gereinigd is. Het is niet bedoeld voor een paar van ons, het is bedoeld voor ons allen. Voor iedereen die hier is, die wil komen. Je mag gereinigd worden. Je mag de Heer Jezus leren kennen als je heiland en als je verlosser. Je mag de Heer Jezus leren kennen. Ik kom daar straks op terug. Het kan ook zijn dat melaatsheid te maken heeft met kleren. Dat was niet de huid zelf van jezelf, maar dat was het kleed van jou. Dus het pak, zal ik maar zeggen. Het kon ook zo zijn dat melaatsheid te vinden was in leer of in ander soort gereedschap. Leer dan als drager van water of als attribuut, als stukje gereedschap voor wijn, een wijnzak en zo. Daar kon ook melaatsheid op uitbreken. Nou, dat werd ook bekeken. En als dat zo was, dan moest die wijnzak weg, dan moest die waterzaak weg. Of dat kleed dat moest verbrand, of enfin, zo ging dat. Maar het kon ook zo zijn dat er een plaag van melaatsheid was aan een huis. En daar wou ik eigenlijk naartoe. Daarom heb ik dat stukje alleen maar voorgelezen. Ik ga hoog inzetten, maar misschien helpt het dan om terug te komen, een beetje lager te eindigen. In de Bijbel vinden we een heel merkwaardig hoofdstuk. En dat wil ik u ook lezen. Dat staat in Ezechiël hoofdstuk 8. Ezechiël hoofdstuk 8. Ik heb makkelijk praten, ik pak het zo, want ik had er een briefje tussen gestopt zo pas. Moet eens even bladeren, bladzijde 991. Nee dus, nou dan maar een andere bladzijde, maar het is Ezechiël hoofdstuk 8. In het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, viel daar de hand van de Heere op mij. En ik zag en zie, daar was een gedaante als van vuur, vanaf wat op zijn lendenen leek, naar beneden was vuur. En vanaf zijn lendenen naar boven had het de aanblik van een lichtgloed, schitterend als metaal. Gasmalim. En hij strekte iets uit dat de vorm had van een hand en greep mij bij een lok van mijn hoofdhaar. Toen hief de geest mij op tussen aarde en hemel en bracht mij in gezicht Gods naar Jeruzalem bij de ingang van de binnenste poort die op het noorden uitzag, waar het afgodsbeeld zich bevond, het voorwerp van naijver dat naijver opwekt. En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, gelijk aan de verschijning die ik in het dal gezien had. En hij zei tot mij, mensenkind, richt uw blik naar het noorden. En dan ziet Ezechiël in het huis van God een afgodsbeeld. 7. Toen bracht hij mij naar de ingang van de voorhof en zie, en ik zag en zie, er was een gat in de muur. Dan vers 10. Als je daar dan doorheen komt, dan zie je vers 10. En ik ging naar binnen en zag en zie, er waren allerlei afbeeldingen van gruwelen, kruipend gedierte van beesten en beesten. En van alle afgoden van het huis Israëls als graveerwerk op de muur. Overal in het rond en 70 mannen uit de oudsten van het huis Israëls met Jaazania, de zoon van Safan in hun midden, stonden daarvoor. Ieder had zijn wierookvat in de hand. Nou, dat gaat dan om die afbeeldingen van alles. Verderop in dit hoofdstuk, vers 14. Daarop bracht hij mij naar de ingang van de poort van het huis des Heren aan de noordzijde. En zie, daar zaten vrouwen die tammers beweenden. En dan nog verderop in vers 16, het tweede stukje. Tussen voorhal en altaar waren ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel des Heren en met hun gezicht naar het oosten. En ze bogen zich in de richting van het oosten neer voor de zon. Hij zei, maar heb je dat gezien, mensenkind? Tot zover het lezen van Ezechiël 8. Waarom nu dit? Omdat de Heren in het boek Ezechiël, die profeet Ezechiël die bij de ballingen zit ergens in Irak, bij zijn haren, letterlijk bij zijn haren, daar vandaan sleurt en hem meeneemt naar Jeruzalem en hem laat zien, kijk eens wat er daar in mijn huis gebeurt. Wat er aan de hand is in mijn huis, zegt de Heere. Stel nu dat u vanavond nog Ezechiël 8 verbindt met Leviticus 14. Dat is even moeilijk, ik weet het wel, maar het mag toch ook wel een beetje moeilijk zijn. In Leviticus 14 staat dat als er een vermoeden bestaat dat er een melaatsheid aan het huis is, dan moet de eigenaar van het huis naar de priester gaan en zeggen, priester, komt u alsjeblieft kijken. En misschien zou die priester zeggen, nou ja, ik weet het niet helemaal zeker, ik sluit het huis 7 dagen en daarna ga ik het weer bekijken. En na 7 dagen komt die priester terug en die zegt, ja, die stenen moeten eruit. Want daar zit inderdaad melaatsheid, die stenen moet je eruit kappen, dan moet je andere stenen in metselen. Of die priester zou zeggen dat stukwerk daar, dat is aangetast, dat moet weg, dat moet afgeschrapt worden en daar moet nieuw stukwerk overheen. Of als het heel erg was, hier helpt niets meer aan. Dit huis moet ondersteboven. Dat was ongeveer wat de priester te doen kreeg. Nu sprongetje naar Ezechiël. Ezechiël, de profeet van de Heere, zit bij de ballingen. Ze zijn uit Jeruzalem weggegaan, weggedrongen, weggesleept in ballingschap. En de tempel stond er nog in Jeruzalem. Jeremia was daar nog. Jeremia had gezegd in het tempelhuis, het gaat niet goed, het gaat niet goed. En nu komt de eigenaar van dat huis in Jeruzalem, dat is de Heere God zelf, het was zijn huis, het was zijn tempel. En hij zegt tegen de priester Ezechiël, let maar goed op de taal in het boek Ezechiël. Priester, kom eens kijken naar dat huis. Kijk eens wat er aan de hand is. En Ezechiël wordt naar binnen geloodst. En wat ziet hij? Een afgodsbeeld in het huis des Heren. Melaatsheid tot en met. Hij ziet daar een gat in de muur. Dat Het had een heiligdom moeten zijn, dat had een afgezonderd geheel moeten zijn. Was het niet. Er zat een gat in de muur, je kon van allerlei kanten binnenkomen. Er was op die pleistertoestand, op dat stukwerk, allerlei graveerwerk aangebracht. En daar stonden ze voor, mensen, de leiders, met wierookvaten. Ja, zo zien wij God! Geen gesneden beeld maken, geen afbeeldingen, wel dus. Er waren mensen die tammers beweenden, dat is de moeilijkste uit dat hele rijtje. Waarschijnlijk dat moeder-kind-cultus, toen al. En vervolgens waren daar een groot aantal mannen bezig met een soort aanbidding in de richting van de zon. En niet met hun rug naar het altaar in de richting van de zon. Het is alsof de eigenaar van het huis zegt, zie je dan niet Ezechiël? Is het nu melaatsheid of is het geen melaatsheid? De priester zou dus kunnen zeggen, ja ik sluit het huis 7 dagen en dan ga ik het nog een keer bekijken. Of de priester zou kunnen concluderen, hier helpt geen bepleistering meer. Dit huis moet ondersteboven, moet helemaal stuk. En dat gebeurde ook. Zal ik het nog eens doortrekken? Wat een prachtige stenen, zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus. Wat een schitterend gebouw. En wat zegt de Heer Jezus? Geen steen zal op de andere steen gelaten blijven. Het hele huis wordt woest. Uw huis, niet meer het huis van de Heer, uw huis worden u woest gelaten. En het gebeurde ook in het jaar 70. Het is helemaal kapot. Niets meer over, nooit meer teruggekomen. Ik hoop dat u nu begrijpt dat de lijn die in Leviticus wordt ingezet wel terdege terug te vinden is tot in het Nieuwe Testament. Maar zo gemakkelijk komen wij er niet af vanavond. Als je de Heer Jezus kent, is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest, een woonplaats van God in de Geest. Dat zeggen we. God woont er. Het is zijn huis. Gekocht en betaald. De financiële afwikkeling ligt niet hier. Ligt niet bij een notaris hier beneden. Ligt ergens in de hemel. Vastgelegd. Helemaal geregeld. Alles is geregeld. We zijn niet meer van onszelf. We zijn gekocht. We zijn van hem. Tempel van de Heilige Geest. God woont er. De gemeente, dat wat we samen hebben. Huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid, woonplaats van God in de geest. Maar laat ik nu niet naar het collectief gaan, weet je wel, naar het geheel van de gemeente als huis van God, maar laat ik eens naar onszelf gaan kijken. Zit er melaatsheid in het huis? Zit er misschien melaatsheid in mijn gedrag, de kleren die ik draag? Zit er misschien melaatsheid in het gereedschap door mij gehanteerd, wijnzak of waterzak. Wat bedoel ik nu? Ik wou zo graag een klemmend pleidooi houden voor heiliging. We kennen de Heer Jezus als onze heiland, als onze verlosser. We weten dat onze schuld weg is, dat onze zonden vergeven zijn. Ik ga ervan uit dat we allemaal de Heer Jezus kennen. Dat ga ik nu even als een stelling gewoon meenemen. Ik ga niet in je hart kijken. Ik weet niet of het echt zo is. Maar dat moet helemaal duidelijk worden. Maar het kan zijn dat je hier als gelovige al zo lang zit. En dat je zegt, de Heilige Geest woont in mij. Maar woont de Heer daar? Of is er melaatsheid aan het huis? Zitten er plekken in mijn leven die eigenlijk weggebroken moeten worden? Stenen die weg moeten? Andere stenen daarvoor in de plaats. Zitten er plekken in mijn mooi gepleisterd geheel. Weet je wel. Behoorlijk bepleisterd. Met plamuur en schoonheidsmiddelen. Weet ik veel. Maar ten diepste is het melaatsheid. En als je dat afschrapt. Nou. Dit mag wel opnieuw bepleisterd worden. Jouw gedrag naar buiten toe. Mijn uitstraling naar buiten toe. Mijn uitstraling naar de Here toe mag wel eens een herziening krijgen. Dat bedoel ik eigenlijk. Zie je dat oude verhaal dan niet zomaar in de Bijbel is terechtgekomen, maar dat het een bedoeling heeft voor vandaag? Een hele concrete. Ik ga het nu heel eenvoudig zeggen. Zouden wij aan de... We hebben een grote priester over het huis. Dat is onze Heer Jezus. Hebreeën 10, 19 en verder. We hebben een grote priester over het huis. Heere God, de grote priester. Gaat u dat huis even inspecteren? Zou er in mijn huis, waar ik woon, waar eigenlijk zijn huis is, natuurlijk, ik woon daar, maar het is zijn huis, zou daar een afgodsbeeld kunnen staan in het huis, zoals Ezechiël 8 vermeld van het huis des Heren in Jeruzalem, notabene daar in Jeruzalem, een afgodsbeeld in de tempel. Je houdt het niet voor mogelijk, toch? Maar zou er in het huis des Heren een afgodsbeeld kunnen zijn? Zou de Heren, de grote priester over het huis, in mijn leven een soort inspectietocht mogen houden? En zou die dan mogen constateren of er in mijn leven iets niet goed is? Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Hier ben ik. Ja, dat zingen we, dat zeggen we. Maar om nou echt een uitnodiging te sturen naar de Heer Jezus en te zeggen, Heer Jezus, u bent de grote priester, u mag inspecteren, u mag in mijn leven komen, u mag het gaan bekijken. En misschien hebben we ook een gat in de muur, zodat er van alles binnenkomt. Ik heb vroeger ook een tijd gepreekt, toen hadden we nog geen televisie, dat mocht niet volgens mijn leermeesters in die tijd. Nou, en dat was misschien wel de scherpste van het hele stel. Ik zei, sommige mensen hebben een heel klein gaatje in de muur. Ik bedoelde toen een kabel. En door die kabel kwamen 16 programma's binnen, dat was toen maximaal. Ah, ja, maar dat bedoelt u toch niet vandaag. U bedoelt toch niet wetties de televisie afschaffen, op een hoofd gooien, op een hoop gooien. In een bepaalde gemeente die ik goed ken, werd afgesproken dat de broeders en zusters geen televisie zouden nemen. Het heeft niet zo lang geduurd. Toen constateerde men dat er toch iemand was die dat wel had gedaan. En als excuus zei hij, het was in het gunnige land, ach, ik heb mijn kleintje. Een heel klein toestelletje. Dat is niet zo erg. Die grote bakbeesten van 1,2 meter en zo. Ja, maar die kleintjes. Maar zou ik dat gat bedoelen? Zo'n gat in de muur? Nee, ik bedoel heel eenvoudig dit. Er is maar één ingang. Er is maar één weg. Er is maar één mogelijkheid om bij de troon des Heren te komen. Dat is de Heer Jezus zelf. Als je een gat in de muur hebt, dan geef je ruimte voor nog wat. En graveerwerk, zo van, ja maar, ik zie God zo hoor. Zo is mijn God. Dat hebben ze bij de berg Horeb ook al geroepen, bij het gouden kalf. Zo is God, zo ziet hij eruit. En dat hadden ze gezien in Egypte, daar liepen die kalveren als heilige beesten rond. Het is niet zomaar dat er een kalf uit het vuur stapte en Aaron daar een klomp goud in legde. Had hij wel gewild dat hij zo makkelijk aan zijn korst kwam, maar zo ging het niet. Hij heeft het zelf gemaakt, hij heeft het zelf geprofileerd. En je kunt vandaag ook horen, kijk, zo is God, zo is onze God. En ze hebben daar een heel verhaal omheen. Nou, over dat moeder-kind, dat laat ik nu maar even los, want dat vind ik een beetje te moeilijk voor vanavond. Is wel een studie waard. Maar je heil, je wijsheid zoeken in de richting van de filosofieën in het oosten. Met je rug naar het altaar en je buigen in de richting van de zon. Nou, dat is loeigevaarlijk. Als je het daarvan moet hebben, dan kom je op een verkeerd spoor. Zou jij in jouw leven die inspectie toestaan? Dan moet je wel aangeven dat je dat wilt. Dat moet je zelf doen. Kom maar, Heer. Weet je, als dat huis dan bekeken werd, en er waren dingen niet goed, bepaalde stukken, en zo ga ik er maar vanuit dat er in onze leven waarschijnlijk toch stukken zijn die weg moeten, en opnieuw bepleistering behoeven, weet je wel, een reparatie behoeven. Dan ging de priester daarna twee vogels nemen, had een pot met een aarden pot, dus van een stenen pot met levend water. Dat had hij dus uit een bron gehaald of uit een rivier geschept. Levend water. En dan slachtte hij één van die vogels boven die pot met dat water. Nou ja, je kunt je voorstellen wat dan gebeurt. Dat bloed dat drijft op dat water. Dat is dan gelijk rood gekleurd. Bij de andere toestanden. Hyssop, cederhout. En daar werd een soort kwast gemaakt van hyssop en cederhout. En dat werd in dat water gestopt. Waar bloed dreven, waar andere dingen dreven. En met dat bloed werd het huis 7 maal besprenkeld. En daar werd dan nog 1 vogel die nog leefde. Met zijn vleugel in datzelfde bloed water gedompeld. En dan gingen ze naar buiten en lieten die vogel vliegen. Eigenlijk is het een van de allermooiste beelden van het werk van de Heer Jezus. Hij is en gestorven. En we zijn erdoor besprenkeld. En hij is opgestaan en hij leeft. Hij is weggevlogen naar God in de hemel. Het is een prachtig schilderij. 2 vogels. Conclusie, lieve broeders en zusters. Zullen wij de Heere toestaan om in onze levens rond te kijken? Zullen wij durven zeggen dat wij van nature melaat zijn, maar we zijn gereinigd, we zijn gered, we zijn door de Heer Jezus vrijgekocht, we hebben leven uit God, het is zo geweldig. En nu, Heere, willen we voor u gaan leven. Maar er kunnen dingen zijn die weg moeten. Ik heb net iets gehoord van dingen die weg moesten. Maar misschien zijn er andere dingen in jouw leven. Ik heb niet zo'n soort matras, maar misschien wel een ander soort ding. Zouden we het aandurven om de Heere zelf een inspectietocht in ons huis, zijn huis, te laten uitvoeren? Wees voorzichtig met het lijstje van mij. Want wat voor mij een breekpunt zou zijn, hoeft voor jou niet hetzelfde te betekenen. Dus ik wil angstvallig waken voor een lijstje. Maar je weet het zelf. Je komt er zelf achter. We hoorden dat net in een getuigenis. Je komt er zelf achter. Daar zit de bottleneck. Is dat melaatsheid, Heer? En de Heer zegt, misschien bid er 7 dagen voor. Sluit het huis er 7 dagen. Bekijk het nog eens. Na 7 dagen niet veranderd. Afschrappen. Daarmee. Die stenen eruit bikken. Buiten de legerplaats. Op een onreine plaats brengen. Vuilstort. Weg. Dat is de taal. We moeten daar even doorheen kijken. Maar dan zie je ineens schitterende lijnen naar vandaag. Want dat wil de Heer. Onze heiliging. Onze toewijding. Ons gericht zijn op de Heer Jezus. Heer, dit is uw huis. U woont er. U hebt uw verblijf daar. En u reinigt. En het werk, het offerwerk. Ja, ik zie die vogel vliegen met bloed aan de vleugels. En weggevlogen. Naar de Heere gegaan. En die andere vogel is hier op aarde geslacht. Dus het bloed voelbaar, tastbaar aanwezig. Ja, dat is het werk van de Heer Jezus. In de toekomst zal er in Israël een huis zijn. Maar het begint met... Om onze overtredingen werd hij doorboord. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat zal als het ware een soort inwijding zijn van nu mag je opnieuw beginnen. Want al die stenen die er ooit waren en ooit een huis van God vormden in Jeruzalem. Dus niet meer naar ons toe betrokken. Maar letterlijk in Jeruzalem gebeurd. Al die stenen zijn weg. En er zal een nieuw huis komen. Een huis voor de Heere. Zou je er niet naar verlangen om vandaag te zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart. Om hem te leren kennen als je heiland? Ja, dat is eerst. Ten tweede, kom in mijn hart, Heer Jezus. Om er te wonen. Om er te verblijven. Om uw verblijf daar te hebben. Wat een geweldige zegen. Leviticus 13, 14 kan je helpen. De eigenaar van het huis kwam bij Ezechiël en zei, kijk eens rond, zie je het? Hij werd met de haren bijgesleept. En de glorie die hij zag was dezelfde glorie als door hem gezien in het dal, waar die prachtige troonwagen van de Heere was. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 43. Het is even slikken, maar koop het bandje maar. Of leen het bandje maar. En denk daar maar over na. Dit zijn dingen die je ja, je hart kunnen vullen en die je blij kunnen maken. De Heere wil ons zegenen. Hij wil ons zo graag gebruiken. Hij wil zo graag in ons leven wonen, heersen, tronen. Hij wil zijn verblijf. De Heere zegene u en mij. Amen. Amen. Heer Jezus, ik wil u danken dat u in mijn hart en in mijn leven wilt wonen. Dat u in het leven van al die broeders en zusters die hier zitten wilt wonen. Dat de Heilige Geest daar zijn verblijf heeft. Dat God de Vader deze huizen ziet als een huis van hem. We willen u danken dat we zo voor elkaar mogen bidden om helderheid. Of er bij mij, bij ons, stenen uitgebikt moeten worden. Of er opnieuw bepleisterd moet worden. Of dat het misschien ja, gewoon weg moet. We zijn er niet verloren, Vader, maar we zijn niet meer bruikbaar. We zijn er niet meer inzetbaar. We willen u danken dat u zo tot ons hart spreken wilt. Dat u zo de stukjes uit het Oude Testament gebruiken wilt voor vandaag. En de Heer Jezus heeft het zo schitterend toegepast. Op de tempel in Jeruzalem. En hij heeft daarna gezegd dat wij een eeuwig huis in de hemelen hebben. Niet door handen gemaakt. Niet van deze schepping. Dat wij in het Vaderhuis mogen wonen. Geen zonde is daar ooit geweest. Geen enkele aantasting van melaatsheid daar. We danken u en prijzen u, Vader, voor uw goedheid en genade. We danken u, Heer Jezus, dat u met ons gaan wilt. Of we nu naar Ethiopië gaan met ons gezin of een andere route gaan. Ik wil u danken dat u bij ons bent. Dat u met ons wilt gaan. Dat u uw zegen aan ons geven wilt. We prijzen u. Uit genade. Amen.